Broeders en zusters, beste mede-christenen. Nog een korte tijd en jullie zien me niet meer, maar kort daarna zien jullie me terug. En dat zei Jezus in het gelezen Bijbelgedeelte tot 3 keer toe. Raadselachtige woorden. Voor ons, maar ook voor de 12 discipelen. Ze hielden zoveel van hem en daarom raakte het hen dat Jezus zei, nog een korte tijd en jullie zien me niet meer. De evangelist Johannes plaatst die woorden over het niet meer zien en later weer terugzien in de afscheidsgesprekken kort voor Jezus' gevangenneming. En achteraf gezien kunnen we zeggen, ja, het klopt precies. Want kort na die gesprekken zagen ze Jezus niet meer. Hij was namelijk gevangen genomen. Hij werd gekruisigd en begraven. En aan die cryptische woorden voegde Jezus toe, ik verzeker jullie, je zult huilen en weeklagen, terwijl de wereld blij zal zijn. Ook dat werd waar. Ze hebben gehuild en geweeklaagd vanwege het onrecht dat Jezus was aangedaan. Vanwege het onrecht dat sterker leek dan het recht. Het kwaad dat sterker leek te zijn dan rechtvaardigheid. Gehuild, want Jezus was toch hun vriend. Ze voelden zich zo met hem verbonden. En ook was er sprake van verwarring, want hoe zat dat nu? Jezus is toch de Messias en de Zoon van God? Dat was toch duidelijk geworden door de woorden uit de hemel bij zijn doop en bij de verheerlijking op de berg? En het werd bevestigd door de tekenen die hij deed. Zoals bijvoorbeeld in Johannes 9 over de genezing van de blindgeborene. Tekenen die profetieën onderstreepten, zoals degene die blinden de ogen opent, Jesaja 42. Hadden ze het toen allemaal verkeerd begrepen? Het moet voor hen geweest zijn alsof de grond onder hun voeten wegzakte, alle hoop leek vervlogen. Ook werd waar dat de wereld blij was. De wereld, dat wil zeggen, de mensen die niet met God verbonden leven, die hem niet lief hebben, mensen die zich tegen hem verzetten. Er waren Joodse leiders bij, die hem hadden uitgeleverd en blij waren dat ze nu eindelijk van hun concurrent af waren na zoveel mislukte pogingen. Ze hadden zelfs al eens klaargestaan met stenen in hun handen. Maar Jezus' dood was niet de eindsituatie. Je verdriet zal in vreugde veranderen, had Jezus gezegd. En dat werd op de Paasdag waar. Een ongekende vreugde die niemand hen kon afnemen. Hadden ze geweten van de komende vreugde, dan was hun verdriet niet zo bitter geweest. De pijn van het verdriet dat ze hadden, werd vergeleken met barensweeën. Een vrouw die een kind krijgt, heeft het zwaar. Maar als ze de eerste kreetjes van haar kind hoort, weegt die vreugde zwaarder dan de pijn die ze had. Zo waren ook Jezus' volgelingen blij, want er was als het ware een nieuw mens geboren. Jezus was namelijk de eerste nieuwe mens. Jezus ontving bij zijn verrijzenis als eerste het opstandingslichaam, waarin meer duidelijk wordt gemaakt in 1 Korintiërs 15. Het opstandingslichaam dat niet meer door dood of verderf, door ziekte of slijtage aangetast kan worden. Een lichaam dat er eeuwig tegen kan. Nog een korte tijd en jullie zien me niet meer, maar kort daarna zien jullie me terug. Die woorden zijn zodanig geformuleerd dat we er meerdere kanten mee uit kunnen. Behalve aan Jezus' kruisdood en opstanding van Jezus, kunnen we hierbij ook denken aan Jezus' hemelvaart en Pinksteren. Dit Bijbelgedeelte wordt namelijk vaak gelezen op de zondag voor hemelvaart. En inderdaad, korte tijd na die gesprekken zagen ze Jezus niet meer. Hij was opgenomen in de hemel, zoals hij ook gezegd had: ik ga naar de Vader. Bij Jezus' hemelvaart zullen de leerlingen best bedroefd geweest zijn, want ze waren zo aan hem gehecht. En zouden ze het wel redden alleen? Ze voelden zich verweest. Zondag tussen hemelvaart en Pinksteren wordt daarom ook wel Wezenzondag genoemd. Maar hij had ook beloofd zijn leerlingen niet als weeskinderen achter te laten. In de Heilige Geest, die door Paulus ook wel de Geest van Christus genoemd wordt, is hij teruggekomen. En wat waren ze blij toen op de Pinksterdag de Heilige Geest in hen werd uitgestort. Nu waren ze niet meer alleen. De Geest bewerkte in hen grote vreugde en vrijmoedigheid. Dat we bij die raadselachtige woorden van Jezus ook mogen denken aan de Heilige Geest, wordt ondersteund door het feit dat die woorden staan in de hoofdstukken over de Heilige Geest. De hoofdstukken Johannes 14 tot en met 16 vormen een eenheid. Eigenlijk begint het al aan het slot van hoofdstuk 13. Het zijn hoofdstukken waarin relatief veel wordt gezegd over de aard en de uitwerking van de Heilige Geest. Door de Heilige Geest, de Geest van Pinksteren, wordt het werk van Jezus voortgezet. In de Heilige Geest zagen ze Jezus terug. Nog een korte tijd en jullie zien me niet meer, maar kort daarna zien jullie me terug. In de derde plaats kunnen die woorden ook slaan op Jezus' hemelvaart en terugkomst. Sinds de hemelvaart kunnen ze Jezus niet zien op de manier zoals daarvoor. Maar hij komt terug, eerst om de zijnen tot zich te nemen, en dan als de rechtvaardige koning die de wereld komt oordelen en bevrijden. Wat ik mooi vind, is dat niet alleen wij hem zullen zien en herkennen, maar ook dat hij ons terugziet. In vers 22 staat: ik zal jullie terugzien. Dat vind ik een belangrijk accent. Als wij alleen Jezus zien, kun je dat vergelijken met een mensenmassa dat aan de kant van de weg staat om de koning te zien. En dan weet je dat de koning ons onmogelijk allemaal persoonlijk kan zien en kennen en ontmoeten. Maar Jezus verheugt zich erop om ons te zien. Ons niet alleen collectief als bruidsgemeente, maar ook persoonlijk. En dat maakt de vreugde voor ons als volgelingen van Jezus des te groter. Hij ziet naar de ontmoeting met ons uit. Nog een korte tijd en jullie zien me niet meer, maar kort daarna zien jullie me terug. Drie mogelijke betekenissen dus. De eerste was de dood van Jezus en zijn opstanding. De tweede betekenis Jezus' hemelvaart en Pinksteren. En de derde betekenis Jezus' hemelvaart en wederkomst. En wie weet, misschien had Jezus wel al die drie betekenissen op het oog. Het is in ieder geval opmerkelijk dat Johannes die zin drie keer in precies gelijke bewoordingen heeft neergeschreven. In vers 15, 16 en 19. Nog een korte tijd. Het mag dan wel zo zijn dat het relatief een korte tijd is voordat Jezus terugkomt, maar wij beleven het als lang, na 2000 jaar nog steeds niet teruggekomen. Het is voor ons van belang om trouw in Jezus de ware wijnstok te blijven. Daarover gaat het in het hoofdstuk hiervoor, in Johannes 15. Zo kunnen we in die tussentijd vrucht dragen en weerbaar zijn. Want in de aanloop naar Jezus' terugkomst is er sprake van barensweeën. Zoals ook staat in Romeinen 8, wat ik noemde in de aanvangstekst. Barensweeën, een tijd van moeite en lijden. Door onze verbondenheid met Christus lijden we als het ware met hem mee. In het hoofdstuk hiervoor zei Jezus: ze hebben mij vervolgd, dus zullen ze ook jullie vervolgen, want een slaaf is niet meer dan zijn meester. Het is dus, tussen aanhalingstekens, normaal dat christenen vervolgd worden. Europa is betrekkelijk een uitzondering. Maar we horen over christenvervolging op veel plaatsen in de wereld. In veel moslimlanden, zoals in Turkije, in delen van Indonesië, in Saoedi-Arabië, Egypte, Pakistan, maar ook in Nigeria, in China, Noord-Korea, in delen van India en in Wit-Rusland. Christenen die om hun christen zijn geen redelijk betaald werk kunnen krijgen. Die worden gepest. Die worden gevangen genomen onder de vreemdste valse beschuldigingen. Christenen die worden afgeranseld, die worden gemarteld en zelfs gedood. Die pijn is geboortepijn. Pijn die een belofte in zich bergt. Namelijk het koninkrijk van Jezus Messias. De vreugde waar het Bijbelgedeelte over spreekt, is niet zozeer vreugde na het lijden, alsof die twee niets met elkaar te maken hebben, maar toevallig in die volgorde elkaar opvolgen. Het is vreugde die uit droefheid geboren wordt. Het is vreugde die alleen bereikt kan worden via de barensweeën. Een barende vrouw schreeuwt het wel uit van de pijn vanwege haar nood, maar het is een pijn die een belofte in zich draagt, het nieuwe leven. En dat beeld moeten we bij het lijden om Christus wil voor ogen houden. Het loopt parallel aan het lijden van Jezus. Pasen kon slechts bereikt worden via Goede Vrijdag. De eeuwige vreugde kon slechts bereikt worden via het lijden. Niet altijd direct zichtbaar, maar op de achtergrond van zoveel leed in het algemeen en christenvervolging in het bijzonder, speelt de tegenstander, de Satan, een grote rol. Want hij weet dat hij ten diepste is overwonnen en dat hij nog maar weinig tijd heeft. Hoe dichter bij het moment van Jezus' terugkomst, hoe feller de Satan tekeer gaat als een brullende leeuw. En dat krijgt concreet gestalte in allerlei vormen van chaos, verwarring, omkering van wat goed en kwaad heet. De scheppergeest, God, schept orde in de chaos, al vanaf Genesis 1. De duivel doet precies het tegenovergestelde. Die schept chaos en verwarring. En omdat hij Jezus' overwinning niet wil erkennen, zal hij ook tekeer gaan tegen mensen die de Heere Jezus liefhebben. Dat speelt op de achtergrond mee. Het is een strijd in de hemelsferen, zoals staat in Efeziërs. En die strijd kun je herkennen als mensen, totalitaire regimes bijvoorbeeld, zo tekeer gaan tegen christenen. In feite omdat ze bang zijn voor christenen. Christenen worden, tja, het is haast te belachelijk voor woorden, beschuldigd van staatsondermijnende activiteiten, omdat ze een bijbelstudiebijeenkomst bezoeken, of een kerkdienst, of een huissamenkomst. Als onderdrukkers redelijk zouden kunnen denken, dan zouden ze christenen juist met rust laten, want ze hebben niets van hen te duchten. Integendeel, christenen hebben een milde invloed op de samenleving. Liefde, barmhartigheid, meeleven, vergeving en dergelijke. Maar de onderdrukkers worden verblind en door vreemde geesten gedreven, waardoor elke redelijkheid verdwijnt. Maar hoe ze ook tekeer gaan, Jezus kunnen ze niet tegenhouden. In het beeld van de barensweeën, hoe heftiger de barensweeën en hoe sneller de weeën elkaar opvolgen, hoe dichter wij het moment van de geboorte, het moment van Jezus' terugkomst, de komst van zijn koninkrijk, de doorbraak van de eeuwige vreugde. En elke dag zijn we een dag dichter bij dat grootse gebeuren. De dag waarvan Jezus zei, ik zal jullie terugzien en dan zul je blij zijn en niemand zal je vreugde afnemen. Wie het laatst lacht, lacht het best. En aan het einde van Johannes 16 zei Jezus, jullie zullen het zwaar te verduren krijgen in de wereld, maar houd moed, ik heb de wereld overwonnen. Eer aan God, Vader, Zoon en Heilige Geest. Amen.